Welkom bij de Week van NuTech, de podcast van nu.nl, waarin we je bijpraten over het belangrijkste technieuws van de week. Ik ben Jeroen Kraan.
En ik ben Colin van Hoek. En deze week bespreken we het eerste dodelijke ongeval met de zelfrijdende functie in een Tesla-auto. En kijken we naar de Hyperloop. De TU Delft heeft een prototype gemaakt om mee te doen aan de wedstrijd voor deze supersnelle trein.
Dit is de Week van NuTech. Ja, we zijn er weer. Vorige week even afwezig. Er ging toen ineens een of ander land uit de EU stappen. Dat zorgde voor enige consternatie op onze redactie.
Zelfs de tech-redactie moest stukken maken.
Zelfs de tech-redactie moest even aan de bak om daarover te schrijven. Maar we zijn er weer.
Ja.
En meteen met slecht nieuws. Namelijk dit dodelijke ongeluk met een Tesla die op autopilot reed. Misschien kan je even uitleggen voor de mensen die zijn vergeten wat die autopilot ook weer precies
is. Ja, het is dus niet zo dat Tesla een helemaal zelfrijdende auto heeft gemaakt. Ze hebben een functie uitgerold vorig jaar via een software update, waardoor die auto deels zelfrijdend is. Hij kan in een baan blijven, hij kan ook van baan wisselen en hij kan uitwijken voor andere auto's. Ja. Dus best wel geavanceerd op zich al. Er zijn andere high-end modellen die dit ook al kunnen, van bijvoorbeeld Mercedes of zo. Maar Tesla heeft het uitgerold, staat standaard uit. En je kan het zelf aanzetten. En er staat ook de waarschuwing bij je. Hou je handen aan het stuur. En het is niet helemaal zelfrijdend.
En het is ook wel vooral de bedoeling dat je dit doet bijvoorbeeld op de snelweg. En niet als je op een super ingewikkeld
traject zit. Daar bakt hij er waarschijnlijk niks van. Ja. Nu is dus voor het eerst gebeurd dat iemand een dodelijk ongeval gekregen heeft met deze functie aan. Dat werd donderdagavond bekend. En deze man is gebotst onder een vrachtwagen. Yeah. Ze reden naast elkaar en die vrachtwagen voegde eigenlijk in. De zon weerkaatste zo erg op de witte trailer van de vrachtwagen dat zowel de chauffeur van de auto als het autosysteem van Tesla die vrachtwagen niet zagen. En dus gewoon die auto's eigenlijk tegen elkaar aan zouden komen. Alleen die vrachtwagen is ook nog eens heel hoog. Dus die Tesla,
ruimte onder.
Ja, die Tesla is onder die vrachtwagen terechtgekomen. Had hij misschien wel nog wel de banden gezien en uitgeweken. Maar hij is er gewoon ondergeschoven. En je kan je voorstellen dat als je onder een vrachtwagen terechtkomt, dat het niet goed afloopt.
Ja.
Dat is hier dus ook gebeurd. Betekent dit nu een flinke klap voor de zelfrijdende auto's?
Nou ja, een Amerikaanse waakhond gaat hier nu onderzoek naar doen. Dus er zal ongetwijfeld dan worden gekeken naar hoe vaak gebeurt dit. Tesla bij de aankondiging hiervan heeft zelf gezegd: dit is voor het eerst in 130 miljoen mijl die zijn gereden op autopilot, dus zo'n 200 miljoen kilometer, dat er een ongeluk is gebeurd. En dat is beter, tussen aanhalingstekens, dan menselijke bestuurders doen. Ze zeggen in de VS is er elke 94 miljoen mijl een dodelijk ongeluk en wereldwijd elke 60 miljoen mijl. Nou ja, goed, die cijfers, dat is een beetje natuurlijk moeilijk om daar nu over te zeggen hoe dat zit, want die autopilot wordt misschien wel gebruikt vooral in situaties die sowieso minder gevaarlijk zijn.
Exact. En
het is ook natuurlijk, die autopilot bestaat nog niet zo lang, dus het kan ook een statistische afwijking zijn dat het nu al eerder komt of later dan je eigenlijk zou verwachten. Nou, dat moet je allemaal nog aanzien natuurlijk. Maar goed, het is natuurlijk iets. Ik weet dat mensen die nadenken over zelfrijdende auto's en bezig zijn met de ontwikkeling daarvan al heel lang denken aan over hoe gaan mensen reageren als het een keer misgaat. En hoe moeten wij daar dan ook als industrie op reageren. Omdat een beetje wel de aanname in ieder geval binnen de Googles en de tech-industrie is van ja, die zelfrijdende auto's zijn nu al heel veilig en worden zeker veiliger dan menselijke bestuurders. Want mensen maken nou eenmaal ook gewoon heel veel fouten.
Ja.
Maar toch is het natuurlijk eng als jij in een of ander dodelijk ongeluk komt waar jij zelf geen controle over had, waar gewoon een softwarefout leidt tot jouw dood of tot een verwonding of alleen blikschade.
Dat geeft een heel ander gevoel.
Ja.
En wat ook natuurlijk wel zo is, een discussie die denk ik wel weer misschien gaat losbarsten, is dat Tesla natuurlijk al best wel snel heeft gezegd, we rollen deze functie uit. En Google test natuurlijk een volledig zelfrijdende auto en die testen ze met personeel en in bepaalde situaties, dat breiden ze steeds uit.
Ja.
Dit is gewoon op een gegeven moment uitgerold naar iedereen met een Tesla.
Ja.
Is dan uitgezet dat wel. En als je hem aanzet, dan moet je zeggen, oké, ik begrijp dat ik mijn handen aan het stuur moet houden. En elke keer als je gaat rijden en dat ding aanzet, krijg je weer die herinnering.
Ja.
Maar desalniettemin geef je wel toe, oké, het is nog niet helemaal, we kunnen niet garanderen dat het helemaal veilig is. Het is een beta.
Ja.
Maar we geven het wel aan miljoenen mensen.
Ik heb dat ook nooit begrepen, dat Tesla dit heeft uitgerold als beta-versie. En dat ze dat ook zo hebben gezegd. Want het, ja, ik vind het ook bijzonder eigenlijk dat er niet meer toezichthouders hebben gezegd van we willen dit niet en we stoppen ermee. We willen eerst onderzoek doen en dan zet je het maar aan.
Ja, precies.
En het is denk ik de reden dat ze ermee weg zijn gekomen. Nee, weg zijn gekomen, dat klinkt wel heel ernstig. Maar de reden dat uiteindelijk dat niet is gebeurd, is dat die functie nu nog redelijk beperkt is. Dat je het gaat echt vooral omdat die je in een baan houdt. En ja. Je kan dan inderdaad dus je knipperlicht aanzetten. En dan kan die ook automatisch van baan veranderen. Maar dus ik denk, omdat het een redelijk beperkte functionaliteit is, hebben die toezichthouders gezegd van, nou ja, oké, dan staan we dit toe. En dan voor een verdere uitbreiding naar dat je echt automatisch gewoon een route inplant en dat hij hem helemaal rijdt. Dan moet er waarschijnlijk meer toezicht op komen. Maar ja, goed, het is moeilijk dus om te zeggen of die autopilot misschien, zoals Tesla het zegt, nu al wel echt zo veilig is. En dat dit gewoon een freak ongeluk is, zeg maar.
Ja, want
of
die
dat,
man...
dat we toch er van tevoren beter naar hadden moeten kijken of dit wel door de beugel kon, zeg maar.
Ja, want die man die nu overleden is, die plaatste heel vaak video's vanuit zijn auto over de zelfrijdende functie. Mm-hmm. En hij heeft dus ook onlangs nog een video gedeeld waarop te zien is dat het ongeveer hetzelfde gebeurde. Een vrachtwagen kwam zijn baan op en toen week de auto dus wel uit en remde die zelf en was het ongeluk dus vermeden.
Yeah.
Dus het kan ook goed gaan. En Tesla in die verklaring zegt, het is een heel uitzonderlijke situatie dat die zon zo weer kaatste op die vrachtwagen. Dat er heel veel ruimte onder de vrachtwagen was, waardoor die auto daar meteen onder terecht kwam in plaats van dat hij tegen de zijkant aan botste en misschien nog zelf uitgeweken had. Dus dat snap ik op zich wel. Maar dan denk ik wel ook, ja, maar hoeveel van deze uitzonderlijke situaties zijn er? Want je kan natuurlijk tal van situaties bedenken die niet heel vaak voorkomen, maar die wel heel fout kunnen aflopen. En ook daar moeten die systemen natuurlijk op voorbereid zijn.
Ja.
En dit dan hierachter komen met een menselijk slachtoffer, in plaats van hierachter komen in een testsituatie. Ja, dat is natuurlijk een...
Google maakt bij de ontwikkeling van zijn zelfrijdende auto nu maandelijks een rapport waarin ze wat statistieken geven over hoeveel, over wat er bij hun gebeurt. Bijvoorbeeld als er ongelukken zijn. Tot nu toe is bij Google nooit iemand gewond geraakt in een ongeluk met een zelfrijdende auto. Dus één keer een ongeluk geweest dat wel de schuld was van de zelfrijdende auto, maar dat bleef bij blikschade. Maar in die rapporten geven ze ook vaak wat meer details over waar ze dan naar kijken, wat voor onderzoek ze doen om om die auto veiliger te maken en beter te laten werken. En daar gaat het een soort van terugkerend onderwerp daarin is ook. En ook bij Google medewerkers die daarover spreken op beurs en zo. Is dat zij in gewoon situaties die je kan verwachten, die gewoon normaal zijn, doet die auto het al prima, kan je hem op loslaten. Maar het gaat om die situaties die uitzonderlijk zijn. En inderdaad, ja, als je die allemaal bij elkaar optelt, die ene keer dat een fietser een of andere op zijn smartphone zit te kijken en een rare manoeuvre maakt, of die ene keer inderdaad dat je net in een gekke situatie komt met een vrachtwagen. Of er zijn natuurlijk best wel veel dingen die op de weg kunnen gebeuren die niet normaal zijn. Mm-hmm. Die keer dat er ineens een paard en wagen langs komt. Ja, weet je, daar is niet iets het eerste waar je aan denkt met zelfrijdende auto's. Van, nou, dan moeten we misschien ook nog trainen hoe die omgaat met paard en wagens. Maar ja, het is wel iets wat kan gebeuren ineens.
Ja en ook, er komen deze situaties bij. Hè. Ze hebben altijd al gezegd, als het heel hard sneeuwt of heel hard regent, is het voor de sensoren lastig om te onderscheiden. Dat is al best wel een nadeel, want in sommige landen regent en sneeuwt het best wel veel. Maar nu ook als het dus zonlicht weer kaatst op witte oppervlaktes, is het blijkbaar ook een probleem. Er zijn gewoon nog best wel wat problemen met die sensoren, of wel problemen. Er zijn best wel wat verbeterpunten voor die sensoren. En kom je dus weer bij de vraag, had Tesla dit wel uit moeten rollen al op zo'n brede schaal? En ik ben benieuwd of daar nu wat de uitslag van het onderzoek wordt. Dat onderzoek wordt natuurlijk vooral gedaan om te kijken of dat systeem een fout gemaakt heeft. Of het een error heeft gegeven, dat denk ik niet. Ja. Dat hadden ze wel geweten. Dus dan zouden vooral een ethische discussie moeten ontstaan, denk ik. En benieuwd of ze nu dan wel strenger toegesproken gaan worden dan bij de uitrol van het systeem.
Ja, wat ook nog wel interessant is om hier... We weten natuurlijk niet, toen dit gebeurde, hoe die bestuurder, wat die aan het doen, of die inderdaad nog wel zijn handen aan het stuur heeft en of die in hoeverre die nog aan het opletten was. Maar wat ook steeds meer mensen zeggen, zeker ook bijvoorbeeld bij Google, die zeggen echt van, wij willen onze technologie niet als soort van hybride systeem in een auto hebben waarbij je kan rijden en dan weer even op zelfrijdend zet, maar dat je nog wel zelf moet opletten. En want zij zeggen van, ja, we hebben gewoon gemerkt, we hebben onze medewerkers, hebben wij die zelfrijdende auto's gegeven, gezegd van, jongens, jullie moeten wel de hele tijd blijven opletten. En terwijl dit ding je naar het werk rijdt, zeg maar. Maar ze zeiden zelfs onze eigen medewerkers, die we dat zo duidelijk hadden gezegd en die gewoon weten hoe het werkt met deze technologie en dat het nog in een beginfase is. Zelfs zij gingen gewoon heel snel vertrouwen krijgen in die zelfrijdende auto en gingen gewoon andere dingen doen in de auto.
Maar ik merk het zelfs met mijn auto.
En ik denk
auto,
dat met autopilot ook een beetje een risico is dat zij het hebben uitgerold zo van, ja, maar je moet nog wel blijven opletten, zodat als die software iets fout doet, dat je kan ingrijpen. Maar ik denk dat het toch een soort van menselijke aard is om al gauw te denken van, nou ja, ik heb hier nu al 100 kilometer mee gereden, het gaat altijd goed.
Nee, dat denk ik ook.
Pak mijn smartphone erbij.
Ik denk het ook. En mijn eigen auto, die natuurlijk niet zelfrijdend is, maar waar wel cruise control op zit, wat alleen maar betekent dat je snelheid gewoon op hetzelfde niveau blijft. Zelfs daarmee merk ik al dat ik later, als je moet remmen ergens voor, dat het toch dat je later remt dan wanneer je zelf het gaspedaal aan het indrukken bent of zo. Dan kan je je gas loslaten. Het kost toch een fractie van een seconde meer tijd. Dus dat is ook nog eens ook al mee aan het opletten als die autopilot aanstaat. Dan reageer denk ik altijd nog later dan als je echt zelf aan het rijden bent en heel anders aan het opletten bent.
Nou ja, goed, dat zelfrijdende auto's eraan zitten te komen, dat is duidelijk. En dat dat gepaard zal gaan met problemen zoals deze, dat kon iedereen eigenlijk ook wel verwachten. Maar het, we gaan dus zien hoe het verder uitpakt met dit onderzoek en of dat nog directe gevolgen zal hebben.
En een ander groot nieuws deze week. De TU Delft heeft zijn capsule gepresenteerd om mee te doen aan de Hyperloop-wedstrijd van SpaceX. Hyperloop, wat is dat?
Ja, dat is nog zo'n futuristisch vervoersmiddel, waar je ook niet zelf de besturing in handen hoeft te nemen. Nee, dit is een, iets wat Elon Musk heeft bedacht. Een soort van vacuümgetrokken buis, waardoor je dan een capsule heel snel kan laten reizen. Het idee is dat die Hyperloop, dat ontwerp van de TU Delft, dat die uiteindelijk 1000 kilometer per uur moet kunnen gaan. Dus dan kom je echt wel dicht in de buurt van de snelheid van het geluid.
Half uurtje naar Parijs?
Bijvoorbeeld. Elon Musk heeft dat systeem ooit bedacht, maar gezegd van ja jongens, ik heb al Tesla, ik heb SpaceX, ik heb het nog best wel druk. dus ik ga dit niet uitwerken, maar hij heeft toen een soort van white paper gemaakt van dit is ongeveer hoe het zou werken. En heeft eigenlijk mensen uitgedaagd van nou ja, ga het maar uitwerken. Er zijn inmiddels allerlei bedrijven opgericht die een Hyperloop aan het maken zijn. En er zijn allerlei universiteitsteams die daaraan werken, waaronder dus de TU Delft en ook de Amerikaanse universiteit MIT. En die doen allemaal mee aan een wedstrijd deze zomer. Waarin ja, eigenlijk schaalmodellen van die Hyperloop tegen elkaar opnemen. En ze gaan kijken naar hoe goed werken die al, hoe kostenefficiënt zijn ze, et cetera. Deze week heeft de TU Delft dus zijn ontwerp voor die wedstrijd gepresenteerd. Het is dus een model op half schaal. Dus er kunnen geen mensen. Als jij twee keer zo klein zou zijn als nu, dan zou je erin passen. Maar er passen nu dus nog geen mensen in. Maar ja, dit moet het gaan worden, dus zeg maar. Het is een super futuristisch vervoersmiddel waarvan eigenlijk nu een beetje de vraag is, ja, wordt dit echt iets of is dit een of andere pipe dream?
Voor de duidelijkheid, het is eigenlijk al een heel oud idee, hè, voordat mensen hier boos over worden. Elon Musk heeft een soort versie bedacht die ook daadwerkelijk in de praktijk uitgevoerd zou kunnen worden. Maar het idee om met luchtdruk iets in een buis te doen is echt al tientallen jaren oud.
Ja, dat zat volgens mij ook al in de Jetsons.
En precies, er zijn heel veel films. Maar dit is dus het eerste dat er echt iemand denkt van oké, we gaan het in de praktijk brengen. Maar de vraag blijft vooral ook volgens mij, hoe duur gaat het zijn? Want je bouwt een buis en daar moet een capsule in. Hoeveel mensen kan je daarin vervoeren per uur? En hoeveel moeten die dan gaan betalen voor een ticket daarvoor? Ja. Maar ook wil je hier wel mee reizen. Ik kan me best wel voorstellen dat als het 1000 kilometer per uur gaat, dat dat niet heel chill is in een afgesloten buis zonder daglicht en ramen. Dat dat wel een heel ander gevoel geeft dan vliegen, autorijden of in een trein zitten. Daar is nog niet heel veel naar gekeken, omdat we dat nog niet echt weten. Dus ik denk dat ze gaan kijken, is het technisch haalbaar? En dan gaan kijken, oké, hoe kunnen we mensen hier nog een beetje comfortabel in vervoeren?
Ja. Ja, het is natuurlijk op een vroeg stadium. Ik bedoel, we zijn ook nog niet op een punt dat bijvoorbeeld wordt gekeken naar hoe veilig is dit voor als je dan meerdere van die capsules in die buis hebt en dat ze niet op elkaar zijn. Maar dat zijn natuurlijk allemaal vraagstukken die nog gaan komen. Nu gaat het meer om van, zou dit überhaupt werken? En inderdaad, ja, hoeveel, als je dat van tussen Amsterdam en Parijs wil bouwen, hoeveel miljard gaat dat dan kosten? Ja. Zeg maar dat zijn natuurlijk niet de minste kosten om zoiets op te zetten. Maar goed, het is dus in ieder geval in die visie van Elon Musk een soort van, ja, eigenlijk een manier om transport over land te maken die eigenlijk net zo snel is als vliegen of nog sneller, die efficiënter is, beter voor het milieu. Ja, dus in die zin zou het heel tof zijn, in ieder geval als het werkt.
Ja.
Alleen, we gaan dat dus zien. Het ontwerp van de TU Delft, daar kan je foto's van zien inmiddels dus op internet. Nou, het ziet er echt wel heel vet uit, vind ik zelf. Het ziet er echt precies wat je denkt bij een soort van science fiction vervoersmiddel. Een super glimmende, ronde capsule waar je dan dus met een of andere megasnelheid.
En de vraag is ook een beetje, waar gaat het ingezet worden? In Nederland gaan we er iets aan hebben op ons kleine landje. Thomas, onze collega, die was van de week bij de presentatie van die Hyperloop. En die sprak er ook minister Kamp, die dit natuurlijk ook allemaal hartstikke leuk vindt. Die gaf ook wel toe van, oké, ja, in eerste instantie zullen wij niet vooraan staan als ooit een traject gebouwd gaat worden. Maar in Amerika zou het bijvoorbeeld kunnen, hè, denk aan San Francisco, Los Angeles of denk aan de Oost-Westkust.
Ja.
Maar ook in Moskou wordt er naar gekeken om te kijken of ze er misschien goederen mee kunnen vervoeren. En ook het verbinden van Scandinavië met de rest van Europa. Maar ja, binnen Nederland zal het aan het begin denk ik niet heel zinvol zijn. En ook niet heel efficiënt qua kosten. Amsterdam, Parijs zou nog wel kunnen. Maar volgens Kamp is er wel misschien in de toekomst mogelijk dat ding verder ontwikkeld wordt. En dat het zo goedkoop is dat je ook gewoon kan zeggen, oké, we doen ook gewoon Groningen, Maastricht of zo.
Ja.
Dus dan hoef je niet met NS 3,5 uur en 6 keer overstappen. Maar dan kan je gewoon rechtstreeks in 10 minuten of zo. Ja.
Het lijkt me echt super vet. Maar wat ik nog niet helemaal snap, en waarvan ik ook. Maar dat zal ongetwijfeld al wel over zijn nagedacht door mensen, is hoe dit werkt. Ik kan me heel goed voorstellen dat je zeg maar een traject hiervan hebt met een traject van zeg 1000 kilometer. Met een station aan het begin en een station aan het eind. Maar is er binnen dit systeem ook de mogelijkheid om nog een tussenstation te hebben bijvoorbeeld?
Ja, nou, ik hoorde dus gisteren iemand van de TU Delft over praten. De technisch hoofd van het team.
Ja.
En die zei dus wel van ja, ik kan me wel voorstellen dat er dan ergens een tussenstopje zit. En dat je dan wat kleinere afstanden via de tussenstop doet. Maar dan denk ik, ja, maar dan moet hij elke keer stil gaan staan. Dan moet je fucking hard remmen.
Ja.
Of heel lang remmen, waarschijnlijk.
Ja.
En dan gaat de snelheid eruit. Dus dan is het eigenlijk gewoon een trein die heel even heel hard gaat en dan weer moet remmen. Dat lijkt me ook niet heel zinvol.
Ja, nou ja, goed. We gaan het dus allemaal zien. Later deze zomer is die wedstrijd. En we wensen de mensen van TU Delft natuurlijk veel succes daarbij.
Over 20 jaar in deze podcast een item over het eerste dodelijke ongeval met de Hyperloop.
En daarmee komen we aan het eind van deze week van NuTech. We horen natuurlijk graag wat je ervan vond. Dat kan via sociale media of via de ouderwetse e-mail. Je kan ons bereiken op tech@nu.nl. En wij zijn er volgende week weer, als er tenminste niet nog een ander land uit de EU stapt.
Tot dan.